Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 10:00 beginnen we met de morgendienst. Volgen hier nog enkele mededelingen en de liturgie. De voorganger deze ochtend zal zijn onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel. Orgel speelt Herman Keizer en achter de piano zit Inge Ogola. Het aansteken van de tweede kaars gebeurt door Rosalind Nijhuis. En dat gebeurt nog voor de dienst. Dan volgen welkom en mededelingen. Na welkom en mededelingen zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 80 vers 1 en 7. Uit de nieuwe berijming Psalm 80 vers 1 en 7. Dan volgt stil gebed en votum en groet. En daarna zingen we gezang 117 vers 1 en 4. Gezang 117, vers 1 en 4. Daarna volgen de geboden. En aansluitend zingen we Psalm 25, vers 10 uit de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 10. Dan volgen de gebeden. Daarna zijn de schriftlezingen en die zijn uit Jozua 2, vers 1 tot 14. Jozua 2 vers 1 tot 14. Hebreeën 11 vers 30 en 31. Hebreeën 11 vers 30 en 31. Jacobus 2 vers 20 tot 26. Jacobus 2 vers 20 tot 26. Daarna zingen we het kinderlied en dat is Want een kind is ons geboren. Gezang op lied 419 uit Op toonhoogte. Want een kind is ons geboren. Dan gaan de kinderen naar de zondagschool en volgen de collecte. En daarna is de verkondiging onder het thema Zo kennen we Rachab. Nou, dat de kinderen naar de zondagsschool gaan en de collecte, is de verkondiging. Zo kennen we Rachab, is het thema. Na de verkondiging zingen we uit de oude berijming, Psalm 111, vers 5 en 6. Uit de oude berijming, Psalm 111, vers 5 en 6. Dan zijn dankzegging en voorbeden. Daarna zingen we gezang 124. Na gezang 124 volgt tot slot de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Ik wil nu eerst Rosalind Nijhuis hier even naar voren hebben, want we gaan de tweede adventskaars aansteken. Is Rosalind in de kerk? Ja.
Twee lichtjes schijnen al, richten de aandacht op Jezus' geboorte, de komst van de Heer. Zie hoe het lichter wordt. Blijdschapverkondigers, komende zondag zien wij ze graag weer.
Dankjewel.
En hartelijk welkom dus deze morgen, ook aan de gasten en alle mensen die op een andere manier deze dienst meeluisteren. Vanmorgen is er voorbereiding voor het heiligavondmaal, dat we volgende week zondag met elkaar hopen te vieren. Aanstaande donderdag is er om 8:00 een avondgebed met het oog op het avondmaal. En daarna is er een gemeentegespreksavond over het thema van de middagdienst. Vanmiddag is er een jeugdthemadienst. Vanuit de hervormde gemeente te Ridderkerk wensen over te komen de beleidende leden Johan en Caroline ten Brinker. Na deze dienst is er koffie drinken, u wordt van harte uitgenodigd. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 80, vers 1 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed. We zingen dit adventslied, gezang 117, vers 1 en vers 4. Volgende week mogen we als gemeente het Heilige Avondmaal vieren. En ik lees daarom de geboden dit keer uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En vervolgens lees ik een gedeelte uit het avondmaalformulier. En zo willen we een begin maken met de voorbereiding op de viering. En dat ik dit gedeelte lees uit de brief aan de Filippenzen heeft te maken met dat Paulus schrijft over de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren zouden houden, moeten wij ons vooraf beproeven. En de echte zelfbeproeving is drieledig. Ten eerste overdenken ieder zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die niet ongestraft heeft gelaten, maar aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij deze vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de gerechtigheid van Christus hem toegerekend en geschonken is, zo volkomen alsof hij zelf voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zichzelf of hij van harte bereid is met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te betonen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Of hij alle vijandschap, haat en nijd aflegt en in liefde en vrede met zijn naaste wil leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. We zingen nu Psalm 25, vers 10. We zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Het lijkt zo'n hele romantische tijd te zijn. Tijd van advent. En we doen kaarsjes aan en we doen extra dingen. En allerlei gezellige dingen zijn er ook. Leuke dingen, mooie dingen, warme dingen. Maar we hebben net gevraagd in ons gebed of u... wil laten zien wie u bent. Of in ons lied. Toon uw bestel. Hoe u regeert in deze wereld. En als we kijken naar de geschiedenis die we vanmorgen voor ons hebben. Dan was het een ongelooflijk benauwde geschiedenis. Iemand die echt in de nood van het leven, van de samenleving, met een dreigende oorlog, zich aan u overgaf. En als we denken aan de komst van uw koninkrijk straks, in volle heerlijkheid, dan weten we dat dat alles te maken heeft met dat deze wereld zal vergaan. En zo is Advent ook altijd iets van, en daarom komen we maar tot u met toevlucht zoeken bij u. Onze redding zoeken bij u, ons vertrouwen zoeken bij u, ons leven vinden bij u. Daarom zijn we vanmorgen ook bij elkaar. Ja, het mag ook een mooie tijd zijn en we denken aan uw grote liefde waarmee u deze wereld had lief had. Dat u uw zoon gaf voor deze wereld. En we denken aan die liefde en dat mag zo'n grote plaats hebben in ons leven. En dat mag zo'n grote impact hebben ook op ons dagelijks leven. Maar we weten dat het ook iets is van ons overgeven aan. Ook in spannende omstandigheden. Niet alleen als het mooi weer is. Niet alleen als het winter is. Als het rustig winterweer is. Maar ook als er stormen komen. Ook als in onze samenleving de stormen komen. We weten niet wat het leven zal brengen. We weten ook niet wat het in dit kerkelijk jaar zal gebeuren. En als we om ons heen kijken, dan denken we wel eens van welke kant gaat het op? Als we dachten dat alles vrede was, dan zien we dat dat niet zo is. We bidden van u, Heere God in de hemel. Wees u met ons. En wilt u ons wijzen op wie u bent? Wilt u ons wijzen op de noodzaak om u te kennen, om Jezus Christus te kennen? De heiland van de wereld. We danken u dat we in deze adventtijd ook avondmaal mogen vieren. En dat we ons daar ook op mogen voorbereiden. En we bidden nu alvast of u ons ook volgende week een heel gezegende dienst wil geven. Maar dat we ook vol overtuiging daar zullen zitten. Overtuiging omdat er niemand onder de hemel is. En niemand in de hemel en niemand op de aarde is. Die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Geef dat we in dat vertrouwen zullen heen leven naar het avondmaal. En geeft u ons dat vertrouwen. En als we dat vertrouwen bij zoeken, geef dan dat we het bij u zoeken. En dat we het nergens anders zoeken. Ook niet in onszelf. Er zijn van allerlei dingen die in ons leven spelen. U weet dat. Mooie dingen, verdrietige dingen. Dingen waar we ons zorgen over maken en dingen waar we blij over zijn. Heere God, wees u ook vanmorgen in ons midden. En geef dat we mogen merken dat het zin heeft om het van u te verwachten en u te verwachten in ons leven. Zegent u zo onze ouderen en onze jongeren. En onze kinderen die straks naar de zonderschool gaan. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren? Via de kerktelefoon of het internet? Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. En geeft u uw kerk, uw zegen op deze dag. En hoort u ons barmhartige Vader. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. gaat vandaag over de tweede vrouw die genoemd wordt in het geslachtsregister. En daar kom ik straks wel even op terug of dat wel de juiste aanduiding is van Jezus Christus, zoals er staat in Matteüs 1. En daar staat er, vorige keer hadden we het over Tamar. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Nu staat er in Matteüs 1, vers 5, Salmon verwekte Boas bij Rahab. En over Rahab lezen we drie gedeelten uit de Bijbel. Eerst Jozua 2, vers 1 tot en met 14. Tot en met 15 wordt dat. Jozua 2, vers 1 tot en met 15. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zei, ga op weg, bekijk het land en Jericho. Ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was, en zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht twee of mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng die mannen naar buiten die naar u toe zijn gekomen en die uw huis zijn binnengegaan, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. Ze zei, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen zijn gegaan. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, en zei tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden die mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heere dit land geeft aan ons, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. We lezen het tweede gedeelte uit Hebreeën 11. Vers 30 en 31. En daar lezen we. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. En er wordt nog een keer over Rahab gesproken in Jacobus 2. En we lezen vers 20 tot 26. Ja. Jacobus 2, vers 20. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de lezing uit de schrift. En zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan nu ons lied zingen, want een kind is ons geboren en een zoon gaf God aan ons. En daarna heb ik nog even een gesprekje over het thema. Mag Rosalind nog even naar voren komen? Waar zit Rosalind? Ik haal het er weer even af, dan mag jij straks even vertellen wat het is. Weet ik niet wat. Nou, dan gaan we samen bekijken wat dat is, hè? Wat zou dat nou zijn? Dat is
een raamkozijn.
Dat is inderdaad een raamkozijn. En wat zie je uit dat raamkozijn?
Een touw.
Een touw, ja, heel goed. En waarom zou dat daar hangen, denk je? Wat kun je aan het touw doen allemaal?
Klimmen.
Ja, je kunt naar boven klimmen en je kunt naar?
Beneden.
Naar beneden. Ja, heel goed. En wat denk je dat dat touw voor geest is? Voor naar boven te klimmen of naar beneden te klimmen?
moet je nog even denken aan dat verhaal wat ik net las uit de Bijbel. Die twee mannen die bij Rahab waren in haar huis en die gingen toen weer weg. En hoe kwamen ze nou, weg? Via dat touw, hè? En dat touw, en het is nu een heel lang touw geworden, zie je dat, hè? Het is een, en dat touw, dat moest Rahab laten hangen. En op een gegeven moment werd die stad, weet je dat, hoe heette die stad ook alweer?
Jericho.
Die stad heette Jericho en die stad werd helemaal verwoest. En toen hing dat touw nog uit een raam, hè? Weet je dat wel? Nou, en dat was nou het teken van trouw van God. En dan wist iedereen, daar woont Rahab. En Rahab kiest voor God en blijft God trouw. En dat rode touw hing uit het raam. En toen wist iedereen, daar moeten we niet zijn. Daar, God zorgt ook voor Rahab. Nou, daar gaat het vandaag over, op de zonneschool. En dan mag je naar naartoe. Jij niet alleen trouwens, hè. Er gaan nog heel veel meer kinderen naar de zonneschool. Jij gaat, oh nee, of zit je nog op de zonneschool? Ja, toch?
Zitten in de middagdienst.
Middagdienst, nou dat was het. Dan mag je weer bij mama zitten, hè. En de andere kinderen mogen wel naar de zonneschool. Dan. Maar dan gaan we deze even in de boom hangen. Zullen we die even, goed zichtbaar. Even kijken. Even kijken hoor. Zo. Dani, zit net zo. Heb ik het gedaan? Jij moet het doen hoor. Hij hangt bijna op de grond, het touw, zie je? Dat moet ook, hè? Ja, dankjewel hoor.
Straks na de preek zingen we Psalm 111, vers 5 en 6 in de oude berijming. Het is trouw al wat hij ooit beval. Ja, en het thema voor de preek is: zo kennen we Rahab. En dat is natuurlijk, als je over na gaat denken, eigenlijk niet zo heel prettig dat we haar zo kennen. Kijk, als je een fotoalbum hebt en je gaat eens kijken naar oude foto's van vroeger, van opa's en oma's en van misschien wel overgrootvader en moeder, dan kom je allemaal verschillende types tegen. Dan denk je, oh ja, oma zag er zo uit en overgrootmoeder die zag er wel heel ouderwets uit. Ja, dat klopt ook, dat was begin van de 20e eeuw, dan zag je er wat anders uit. Maar bij de ene, en zo moet je dat zien, het is eigenlijk een soort fotoboek van de Heer Jezus. Bij de ene staat dan dat verhaal, dat is nou Rahab, overgrootmoeder. Wat staat erbij? Er staat Rahab de hoer. En dat staat dan in je fotoalbum. Dat staat dan in het familieboek, zeg maar. Of als je het een beetje netjes gaat schrijven, is tegenwoordig netjes prostituee natuurlijk. Dat klinkt dan wat netter. Rahab de prostituee, oké. Maar het is toch een beetje vreemd dat je dat zo zet in je familiealbum. Of dat je grootmoeder, dat staat er niet eens bij, zie ik dan, hè, in Matthäus 1. Maar dat ze zo bekend staat. Hè, Jacobus heeft het over Rahab de hoer. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft het over Rahab de hoer. Zo staat ze bekend. En zo is ze ook opgenomen in dat familiealbum van de Heere Jezus. Het is eigenlijk wel heel vreemd dat je zo bekend staat. We hebben inderdaad, de tekst is dus uit Matthäus 1. Dus inderdaad, er staat boven geslachtsregister van de Heere Jezus. Maar ja, dat is het niet helemaal. Bij een geslachtsregister gaat ervan uit dat alle namen erin staan. Hè? En dat alle namen, voor zover dat mogelijk is, dat je die hebt onderzocht en dat je zegt van, je gaat in oude doopboeken kijken. Of eerst bij de gemeente en dan ga je bij oude doopboeken kijken uit de hervormde kerken. En op een gegeven moment dan stopt het ergens. Maar je probeert iedereen daarin op te nemen. Matthäus doet het een beetje anders. En ik heb begrepen dat de vrouwen daar pas geleden op de vrouwenvereniging ook over gehad hebben. Matthäus doet het een beetje anders. Hij zoekt een aantal namen uit het register en hij maakt er 3x14 namen van. Hij laat ook koningen weg. En hij zet er ook mensen bij. Ja, niet ertussen, hij verommelt het niet ertussen van, die hoort er ook bij. Maar hij noemt bijvoorbeeld die 4 vrouwen. Die er anders helemaal niet bij hadden gehoeven. En vorige keer hebben we het gehad over die Tamar, die heel bijzondere schoondochter van Jacob, van Juda. En nu opeens Rahab. Waarom zet hij haar er nou bij in dat familieboek van de Heere Jezus? Waarom doet hij dat nou? En dan staat er inderdaad bij, dan lees je dat daarna in Jacobus en Hebreeën, Rahab de hoer. Waarom? Maar waarom Tamar? Dat is ook wel een vraag. Waarom staat Tamar er nabij vorige week? Nou, om dat hele vreemde van die familie van de Heer Jezus te laten zien. Alles wat daar gebeurt. En het werk van God dwars door alles heen. Door wat mensen allemaal fout doen. Nou, dat is en blijft iets van hoopgevend voor mensen van vandaag. Wat er ook mis kan gaan in je leven. En er kan ongelooflijk veel misgaan in je leven. En dat kan met je eigen schuld te maken hebben. En dat kan met anderen te maken hebben. Het kan met onoplettendheid te maken hebben. Het kan met zoveel dingen te maken hebben. Dingen die je overkomen, dingen die je zelf doet, bewust of onbewust. Maar dat in zo'n familie de Heer Jezus geboren wilde worden. Is altijd hoopgevend. Misschien zeggen ze wel van, nou, ik heb een hele keurige familie. Nou, in keurige families gebeurt er ook genoeg. Zo is dat. Tweede, Rahab, waarom, waarom staat zij nou in dat geslachtsregister? Nou, als je zo eens leest bij Jacobus en in die brief aan de Hebreeën, wordt ze er juist bijgehaald vanwege haar geloof. Het geloof dat zij heeft. Dat is eigenlijk hetgene waarom zij erbij gehaald wordt, waarom zij genoemd wordt. Waarom staat Rahab erbij? Omdat Rahab een voorbeeld is in geloof. Rahab de hoer, weet je wel? Een voorbeeld in geloof. En als ik het zo zeg, Rahab de hoer, een voorbeeld in geloof, dan denk je al van, er zit een bepaalde spanning in. En dat is vooral een spanning voor hele nette mensen natuurlijk, hè? Je zegt van ja, maar het moet zus en het moet zo en het moet precies zus en het moet precies zo. Ja, dat zou kunnen. Maar het gaat niet altijd zo. En het is een spanning tussen Rahab, de hoer en haar geloof. Ja, ze zegt dat werkt van haar wel op. Daar ontbreekt het niet aan. Maar begrijp je, het gaat niet over nette mensen. Dat was het probleem voor de Heer Jezus ook. Toen hij op aarde was. Wat namen de fariseeërs hem nou kwalijk? Dat hij at en dronk met hoeren en tollenaars. Tollenaars, nou ja, je zou zeggen van die mensen die ons uitzuigen. En hoeren, die, ja, dat zijn die vrouwen die onze mannen afpakken. Zoiets. En waarom hebben de fariseeërs daar wat op tegen? Nou ja, inderdaad, het is geen eerzaam beroep om tollenaar te zijn. Het is geen eerzaam beroep om prostituee te zijn. Dat is duidelijk. Er zijn andere beroepen. En die moet je ook vooral kiezen. Maar de moeite die ze ermee hadden is dat ze denken van ja, maar God is een God van nette mensen. Nou, als God nou één ding niet is. Is dat een God van nette mensen. En de Heer Jezus is niet de heiland van nette mensen. Ik ben gekomen om te roepen zondaar. En als u van uzelf denkt dat u net bent, mens bent, ja, dan hebt u niet begrepen dat u zondig mens bent. En als je weet van jezelf dat je een zondig mens bent, dan zul je jezelf nooit meer een net mens noemen. Ja, dat is je geraaien dat je netjes leeft. Dat moet je ook vooral doen. En dat je ieder het zijne geeft, moet je vooral doen. Dat je geen aanstoot geeft, moet je vooral doen. En dat je de ander uitnemende acht dan jezelf, moet je vooral doen. Dat je God lief hebt boven alles, moet je vooral doen. En daarnaast is jezelf helemaal doen. Als je naar jezelf kijkt, en Rahab wordt zo genoemd in één adem als een vrouw van geloof en zoals een hoer. En haar naam betekent letterlijk de weide. Ja, nou, met de lange ei dan. Hè. Daar kun je van alles bij voorstellen. Iedereen was welkom bij haar. Met een ruim hart, een ruim lichaam, een ruim huis. Maar ze staat vooral dus bekend als een vrouw van geloof. Nou, dat hebben we gelezen hoe dat kwam. Hè? En hoe ze dat nou zelf verwoordt. We kennen de geschiedenis. Israël is aangekomen bij het land Kanaan. En ja, ze gaan nu de Jordaan oversteken. En er gaat nu wat gebeuren. Nu wordt het land Kanaan echt aan hen gegeven. En Jozua stuurt een paar verspieders. En ze moeten naar die enorm grote, nou het is niet zo'n heel grote stad, maar die enorm goed beschermde stad Jericho. Met ongelooflijk dikke muren. Niet zo'n grote stad, maar dat is voor ons, is alles een kleine stad. Hè? Als je nou naar Dordrecht kijkt, de oude stad Dordrecht, hè, binnen de Veste zeg maar. Nou, hoe klein is dat eigenlijk? Maar dat was vroeger een belangrijke grote stad. Nou, Jericho was nog kleiner. Maar met dikke muren. Een goed beschermde stad in die tijd. En zij moeten de zaak gaan bekijken. Hoe ziet het er nou uit? En ze komen eraan en ze doen net alsof ze gewone mensen zijn. Reizigers. Mensen op doorreis. En ze zoeken een herberg op. Waar je van alles kunt krijgen. Eten en drinken. Overnachting en een vrouw. Zoals dat was in die tijd. En ze gaan daar slapen. Maar Rahab weet iets. Rahab weet dat dit niet zomaar mensen zijn. En dat weet iedereen. Ze doen wel net alsof ze gewone reizigers zijn. Maar iedereen weet, er zijn Israëlieten gekomen. En via de koning gaan ze dan die mannen ophalen bij Rachab. Maar Rachab wist dat al van tevoren. Die wist dat wat voor vlees ze in de kuip had. En ze verstopt die mensen. Ze verstopt die mensen op het dak. En dan denk je, waarom zou ze dat nou doen? En is dat eigenlijk ook niet een beetje een laffe streek van haar? Want ze weet wat er staat te gebeuren. Dat haar hele stad zal omkomen. Daar gelooft ze in. Daar rekent ze op. Daar rekent ze mee. En ze zoekt. Ja, ze zoekt redding voor. Ja, voor haar leven. En niet alleen voor zichzelf. Oké, dat is goed. Voor de vader, de moeder, de broers, de zussen. Voor de hele familie en alles wat ze hebben. Is het niet een beetje laf? Is het niet een beetje zoiets van. Ja, je weet wat er aankomt. En ik red mijn hachje. Altijd lastig, hè? Als je gelooft in God. En waarom zou je geloven in God? Van de week hadden we het erover op catechisatie, op belijdeniscatechisatie. Waarom zou je nou geloven in God? Als je nou zou zeggen van, ja, maar anders ga je verloren. Dat zeiden we zo. Van, als je dat nou zou zeggen tegen mensen, je moet echt in God geloven, anders ga je naar de hel. Zou daar iemand van onder de indruk zijn? En zou daar iemand echt van tot geloof komen? En ja, wat een angstig geloof is dat dan ook, hè? Zou je zeggen. Er zit altijd iets in, hè, van geloof, ja, ik zoek mijn redding bij God. En als ik gered moet worden, ja, dan moet ik ook ergens van gered worden. Dus als ik iets zoek, dan heeft dat altijd iets. Ik zoek mijn voordeel te halen. Dat is natuurlijk zo. Maar we gaan eens kijken of dat nou echt zo'n laffe daad was van Rachab. Wat zegt ze tegen die mannen? Ja, we hebben het gelezen. Ze zegt tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw. Een teken van trouw, dat raad. Heel bijzonder, hè? Ze beleidt, ja, ik kan het mooier maken dan het is, om lelijker maken dan het is, maar ze beleidt haar geloof in de God van Israël. En ze zegt, ja, die God is de enige. Hij is de God die in de, dat is heel mooi wat ze zegt, hè? Dit is de God. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Met andere woorden, hij is niet alleen boven in de hemel. Hè, daar kun je dingen tegen zeggen en dingen aan kwijt. Maar hij is hier ook op aarde. En hij handelt dus ook op aarde. Hij is niet een verre God die zich niet bemoeit met de dingen. Nee, God die in alles betrokken is. En ze ziet dat, ze weet dat. En ik vind dat een ongelofelijke geloofsbelijdenis. Want dat alleen al, daar zouden we over na kunnen denken. Dat zeggen van, geloof ik dat nou? Dat God niet alleen maar een God in de hemel is, maar ook hier op aarde is. Ja, hij kwam in de kribbe van Bethlehem, zeggen we dan. Netjes, hè. Kerstfeest, adventstijd, fijn. Kindje, kribbe. Maar geloof je dat hij hier op aarde is? Dat hij bij je is in je leven? Dat hij naast je staat? Dat hij zich bemoeit met je bestaan? Dat hij zich bemoeit met deze wereld? Dat hij zich bemoeit met onze samenleving. Dat hij zich bemoeit met jouw leven. Met jouw gezinsleven. Met jouw werkleven. Met jouw uitgaansleven. Met nou, wat je maar aan het doen bent. Geloof je dat hij een God is die op aarde is? Nou, Rachab geloofde dat. En ze beleidt eigenlijk in een paar zinnen haar geloof in de God van Israël. Is dat nou een echt geloof van haar? Zeggen, wat stelt dat nou voor? Hè? Een echt geloof, dat betekent dat je dit hebt meegemaakt, dat hebt meegemaakt en dat hebt meegemaakt. Dat is echt geloof. Sommige mensen weten er nog veel meer bij te vertellen. Dat is een echt geloof. stelt het nou voor van haar? Is ze niet een beetje bang? Ja, iedereen is bang, hè? Dat zegt ze ook. We zijn allemaal bang voor die God van Israël. We zijn allemaal bang. We zijn allemaal bang voor jullie. Maar wat zij doet, wat doet zij nou met haar angst? Zij geeft zich over. Zij geeft zich over aan die God van Israël. En dat is het hele geloof. We hebben er wel vaker, wat is nou een echt geloof? En je denkt aan die hoofdman die Jezus tegenkwam. Hè? Mijn knecht is ernstig ziek. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. En Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog nooit gevonden. Ik denk van, ja nou, groot geloof. Die priesterstam, die alle hele Bijbel uit hun hoofd kende. En die priester, die fariseeënstam, die alle toepassingen van de wet wisten. En die mensen die zo lang met God leven. Kleiner geloof dan die hoofdman. Die hoofdman geeft zich over. Zo'n groot geloof heb ik in Israël nog nooit gevonden, zegt de Heer Jezus. Je kunt zeggen, ja, dat zal wel een beetje overdreven zijn. Nee, zo is het. Geloof is vooral overgave, is vertrouwen, is overgave dus. En dat doet ze. En waarom ze nou genoemd wordt in Jacobus en Hebreeën, is dat ze dat niet een zinnetje is van haar waarvan je zegt van nou, dat is een mooi zinnetje. Ik geef me over aan de Heer, ik geef me aan u volkomen. Dat kunt u mooi zingen. Maar dat ze het ook met de daad doet. Ze wordt geroemd om haar geloof. Ze wordt geroemd om haar, de daad van haar geloof. En ik denk dat dat een moment is, hè, zeker als we ons voorbereiden op het avondmaal. Dat dat gewoon een, ja, dat klinkt zo raar, een leermoment is voor ons. Hè. Dat is het wel. Ze zegt niet alleen van, oh wat vertrouw ik op die God van Israël. Maar ze doet het. En wat ze doet daarmee is eigenlijk dat ze al de schepen achter haar verbrandt. Ze houdt niks over. Ze houdt helemaal niks over. Ze laat dat touw zakken uit het raam. En ze laat die mannen weggaan. En ze weet, dit is de ondergang van de stad. En ze weet niet wat er gaat gebeuren. Ze weet niet of ze het leven heeft. Ze weet niet wat er met haar en haar gezin gaat gebeuren. Ze geeft zich over. En ze heeft niks meer. Ze bedriegt de koning. Als de koning erachter komt, is ze voordat de stad valt al te dood gebracht. Ze houdt niks over. En eerlijk gezegd hou ik wel wat over. Heb ik nou alle schapen? Ik spreek maar voor mezelf, maar we kunnen dat allemaal wel doen. Heb ik nou alle schepen achter me verbrand om Jezus te volgen? Volgende week avondmaal. Heer Jezus, uw genade alleen. Hè? Daar moet ik het van hebben. Uw genade alleen, zeggen we er nog bij. Maar welk schip heb ik nou verbrand achter me gelaten? Ik kan alles doen wat ik wil. Toch? Kost me niet zoveel. Kan komen, gegaan, kan volgende week er zijn, kan volgende week er niet zijn, kan vanmiddag komen, kan vanmiddag niet komen, kan wel bidden, kan niet bidden, kan wel Bijbel lezen, kan niet Bijbel lezen, kan er wat aan doen, kan er niks aan doen. Nou, bedenk het maar. Het kost me niks. Ja, nou ja, een beetje geld. Maar het kost me niks. Ik heb er geen boterham minder van gegeten. Ik kan alles doen wat ik kan. Wat ik wil. Ik kan geloven, ik kan niet geloven. Ik kan het avondmaal, ik kan niet aan het avondmaal. Er gebeurt niks, er verandert niks. Hoeveel kost het mij nou werkelijk? En dan zie je opeens dat die Rahab toch wel heel bijzonder is. Hè? En dan kun je zeggen, ja, dat is laf. Nou ja, laten wij niet spreken over wat laf zijn is. Hoeveel kost het nou ons nou werkelijk? Voor ons is dat vooral, hè, wat het ons kost, dat is een soort inwendige stem die ons ergens toe oproept. En die inwendige stem die zegt, ja, eigenlijk moet je dit wel doen. Eigenlijk moet je dat wel doen. De stem van je geweten. Hè, de stem van God. De stem van de geest, hoe je dat ook zegt. God die in je spreekt. Hoeveel ruimte geef je? Hoeveel ruimte krijgt God om in je leven te spreken? Als het je maatschappelijk niks kost. En als het je sociaal niks kost. Wat doe je dan met die stem van God in je leven? Je kunt het horen. Je kunt het dichtstoppen. Wat doe je? En Rahab die geeft zich dus over. Hè? En dat is het geloof, gemeente. Dat is echt het geloof, je overgeven. Rahab geeft zich over aan die onbekende God van Israël. Nee, ze kent hem. Ze weet wie hij is. De God die in de hemel is en op de aarde is. De God die bij haar is en de God die ver weg is. De God van hen en de God van mij. Zonder te weten wat het haar zou betekenen. Want ja, ze vertrouwde die God wel. Maar kon ze al die Israëlieten wel vertrouwen? Ja, en die twee mannen zeggen nou, de Heer mag ons doden als we... Enzovoort. Oké, maar ja, de mensen zijn nogal sterk in hun uitspraken. Dus wat komt er nou van? Alleen dat scharlakenkoord. Teken van haar trouw, teken van trouw van de Israëlieten. En voor de rest moet ze er maar op vertrouwen. Zich overgeven. Als je zo bezig bent, dan denk je van, Advent. De Heer Jezus. Het gaat meer over onszelf tot nu toe. Hè? Dat is wel bijzonder als je het zo bekijkt. Inderdaad is het zo. Het gaat heel veel over onszelf. En het fotoalbum van de Heer Jezus. Waar ook Rahab in staat. Dat is niet maar alleen naar een fotoalbum voor de Heer Jezus. We beleiden het met de geloofsbelijdenis van Nicea. God uit God, licht uit lucht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alle dingen zijn geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald. En het fotoalbum van de Heer Jezus is een fotoalbum waarin hij, het is zijn fotoalbum niet voor hem, dat heeft Matthäus niet bewaard voor de Heer Jezus. Maar dat is Jezus' fotoalbum voor ons. Kijk nou eens. Kijk nou eens in wat voor gezin ik opgroeide. Wat nou mijn voorgeslacht is. Kijk nou eens. En Salmon gewoon Boas bij Rahab. En haar naam, Rahab de hoer. En dat wil ik, zegt de Heer Jezus, aan jou laten zien. En waarom? Omdat het voor hem niet uitmaakt wie er bij zijn familie hoort. Omdat God geen onderscheid maakt tussen de een en de ander. Omdat er voor God geen nette mensen en minder nette mensen zijn. Omdat er voor de Heer Jezus eigenlijk alleen maar zondaren zijn voor wie hij kwam. En of je nou bij het volk van God hoorde, of niet bij het volk van God, zoals Rahab. De heidense vrouw, die kort wordt er zomaar bij genoemd. Of ze nou een hele fraaie levenswijze had. Of een minder fraai. Ze worden allemaal opgenomen in dat fotoalbum. En dat is nou juist het bijzondere, gemeente. Dat het fotoalbum, het is het foto, geslachtsregister van Jezus Christus staat erboven. Ik moet zeggen, het is het fotoalbum of verhalen uit de geschiedenis van Jezus. Maar het is het fotoalbum van hem voor ons. En die hoort bij Jezus. En die hoort bij Jezus. En die hoort bij Jezus. Allemaal mensen. Net als Tamar. Net als Rahab. Net als Rut. Net als die vrouw van Uria, Bathsheba. Die uiteindelijk hun toevlucht zoeken bij God. En bij Rahab is dat zeker. En zo kennen we Rahab dus. En dat is het thema van de preek. Hoe kennen we haar? Als de hoer. Daar kun je een plaatje van bedenken. En misschien kijk je wel in het album en dan zeg je van, hé, dat heb je wel eens van die... Dat is al een bijzonder figuur, hè? Rahab, de hoer, de prostituee. Nou, je slaat dat boek op. Ja, we komen toch uit een bijzondere familie. We komen uit een heel bijzondere familie. Maar weet je, zeg je dan, die Rahab, hè? Weet je wat ze wel had? Die had wel geloofsmoed. Het was wel een stevige tante. Ze wist wat ze deed. En ze gaf zich over aan de Heer Jezus. Ze wilde bij de Heer Jezus zijn. Daarom staat ze in dat boek. En weet je wat gek is? Ze staat niet in dat boek onder de afdeling aparte gevallen. Die hebben we allemaal in onze familie. Van die aparte mensen. Maar daar staat ze niet bij. Ze staat er gewoon tussenin. Ze staat er juist tussenin. Misschien wel voor juist voor mensen die denken van, nou, ik ben ook een apart geval. En soms denk je dat toch wel van jezelf. Ik ben een aparte. Zou God mij willen? Zou ik wel bij hem mogen horen? Zien andere mensen zien me niet staan? Zou God me zien staan? Wat ik gedaan heb? Wat ik denk? Nee, ik ben keurig netjes. Niks gedaan, niks verkeerds gedaan. Maar het is een aparte. Ik kijk dan eens in het album. En zalig ben je. Laat ik het maar zo zeggen. Als je jezelf als zo'n aparte ziet. Als je zegt. Als het zou moeten. Want dat hoeft vaak niet bij ons niet. En dat kunnen we ons ook niet kwalijk nemen. Zou ik al mijn schepen achter me willen verbranden. Want mijn enige houvast. Mijn enige toekomst. Mijn enige troost. Is dat ik niet van mezelf ben. Maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Die voor mij kwam. Uit de hemel. Amen. We zullen samen de Heere danken en bidden. Er zijn nog een aantal voorbeden en dankzeggingen bijgekomen. We bidden dus voor onze broeder Robert Koudstaal, voor de buurtlunch. Johanna Bosman heeft een gynaecologische operatie ondergaan, waarbij preventief eierstokken zijn verwijderd. Ze is alweer thuis, gelukkig. Zuster Nelly Bas is ook alweer thuis uit het ziekenhuis. Is ook goed gegaan. Tenminste, dat was de Kees zit hier. Kees is er niet. Volgens mij zouden ze thuis komen. Maar in ieder geval, de operatie is goed gegaan. Klaasien Vogelenzang is weer terug uit het ziekenhuis. En gisteren kreeg ik het bericht dat onze zuster Van der Linde Hakvoort in het ziekenhuis is opgenomen omdat ze haar heup gebroken heeft. Als je 92 bent, dan is dat niet zonder risico, laat ik het maar zo zeggen. We zullen ook aan haar denken. We zijn erg blij ook met Hans en Kobi Visser. Nu bij Kobi Visser, dat ze een goede uitslag kreeg van de onderzoeken. En dat ze nu weer verder kan opbouwen met de gezondheid. Laten we samen ook God daarvoor danken. Heer in de hemel, Heer op de aarde, ik ben niet alleen ver weg, ook dichtbij. En wat begreep Rahab dat goed, dat u niet alleen maar ver weg bent, maar ook dichtbij. Niet alleen dichtbij, maar ook ver weg, dat u over alles gaat en over ons leven. En ze gaf zich zomaar over, ook al betekende dat van alles voor haar. Heere God, we begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Hoewel, als we zo voor u komen en we zien ons leven, we zien onze zorgen, onze vreugde, onze pijn, ons verdriet, onze blijdschap. Als we zo ons leven zien voor uw aangezicht, ons leven brengen voor uw aangezicht. Heer, wat hebben wij dan te vertellen? Dan zouden wij eigenlijk ook heel bang moeten zijn. U, God die alles weet, alles ziet en ook ons hart kent. En dat we toch ons aan u over mogen geven. Heer, we vragen van u. Geef dat we dat ook zullen doen. Elke keer weer. En dan hebben we misschien maatschappelijk, sociaal weinig schepen achter ons te verbranden. Hoewel dat voor andere mensen weer heel anders kan zijn. Maar dan moeten we ons wel overgeven. Met ons hele hebben en houden. Met ons hele bestaan. Zoals we onszelf ook kunnen zien als dat aparte geval. Met die kleine dingen, met die grote dingen. Met die pijnpunten, met die zondepunten. Ons overgeven aan u. En volgende week zien we dat u zich overgeeft aan ons. Geef dat het een goede ontmoeting mag zijn. Van u die zich overgeeft aan ons. En wij die bij u komen. Zegent u ons, Heere, als we daarover nadenken, als we er zo mee bezig zijn. Geef dat we er ook mee bezig mogen zijn, zullen zijn. We danken u voor het evangelie, dat u in ons menselijk gezin groot wilde worden. Dat u daar uw leven voor over had, Heere Jezus. Maak alle dingen nieuw. En als het nog lang duurt tot het alle dingen zijn, maakt u dan alstublieft ons leven nu al nieuw. Vervul ons met uw geest, zodat we uw weg zullen gaan. We willen ook met elkaar bidden en voor elkaar bidden. We bidden voor de jongeren van de gemeente. Ook de jongeren die nog geen avondmaal vieren. We bidden voor de ouderen. Ook voor hen die ook geen avondmaal vieren. We bidden van u, geef dat we u mogen ontmoeten, dat het ons wat mag kosten. Heere, denkt u aan ons allen. We willen ook voor elkaar bidden en voor de dienst van vanmiddag. Geef dat we elkaar daar weer mogen ontmoeten. En dat die ontmoeting met elkaar ook de ontmoeting met u mag zijn. En dat we dat verder mee mogen nemen in ons leven. We bidden voor hen wiens naam we zo even gehoord hebben. We bidden voor Robert Koudstaal. Zegent u ook hem in zijn leven. U weet wat hij nodig heeft. Wees u zijn goede herder. We danken u dat de operatie van Johanna Bosman goed is gegaan. Zegent u haar ook verder in haar gezin. Heren, denkt u aan hen en geef dat ze ook weer spoedig hersteld kan zijn. We danken u dat de operatie bij Nelly Bas goed mocht gaan en goed mocht verlopen. Zegent u haar ook verder in de revalidatie. Wees u haar en haar man en allen die hun lief zijn goed en nabij. We danken u dat Klazien Vogelenzang weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Geef dat de behandeling ook afdoende is geweest. Zegent u ook haar. We danken u met Kobi Visser voor de mooie uitslag. Dat er voor de rest geen kwade dingen gevonden zijn. Dat er nu wel medicijnen nodig zijn, wilt u die ook zegenen. Maar dat ze mag werken aan herstel. We danken u voor uw goede zorg in hun leven. We bidden ook om uw nabijheid voor onze zuster Van der Linde. Op haar leeftijd een heup breken, dan denken we gelijk van alles. Maar we bidden aan u, wees u haar goed en nabij. En troost u haar en sterkt u haar en geeft u alles wat nodig is. Heren, we leggen ook haar leven in uw handen. Zo komen we bij u. U weet alles van ons. U weet waar wij staan in het familiealbum. En u weet hoe we ervoor staan in uw ogen. We danken u dat u in ons midden kwam. Heere Jezus, om ons leven te dragen. Om als het lam van God onze zonde weg te dragen. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. Straks na de dienst is er koffie drinken. Dat weet u van harte. Welkom allen. Vanmiddag. De dienst over samen bijeen. En dat heeft ook weer een praktische uitwerking in de week die komen. Van harte aanbevolen om ook samen bijeen te zijn. We zingen ons slotlied over de verwachting van de komst van de Heere Jezus. Gezang 124. Nu daagt het in het oosten. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Ik wel.